Als je nadenkt over hoe ziet die economie van de toekomst eruit, die is klimaatneutraal en circulair. En wij zijn een van de plekken op de wereld om dat uit te vinden en voor elkaar te krijgen. En daarmee stellen we dus ook de banen voor de toekomst en ons verdienvermogen van de toekomst zeker. Dus ja, er zijn zoveel redenen om hier vol gas op door te gaan.
Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact-economie.
Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters en welkom bij de tweede aflevering van onze speciale verkiezingenreeks in de opmaat naar 22 november. In deze reeks ga ik in gesprek met volksvertegenwoordigers van verschillende partijen over onderwerpen die belangrijk zijn voor de impact-economie. En vandaag gaan we het hebben over de circulaire economie met niemand minder dan Joris Thijssen van GroenLinks, Partij van de Arbeid.
Goeiedag, leuk om er te zijn.
Hi Joris. Ik ga je kort introduceren en dan gaan we helemaal de diepte in, oké?
Okay? Ja, prima.
Joris Thijssen was tijdens zijn studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in Delft al actief als vrijwilliger bij Greenpeace. Later had hij verschillende rollen in deze organisatie, waaronder mededirecteur in 2016. In zijn functie als campagnewoordvoerder Klimaat en Energie was hij een keer illegaal Paleis Huis ten Bosch binnengekomen en zelfs in de Tweede Kamer met een spandoek. Sinds 2021 zit hij legaal in de Tweede Kamer als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Joris, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Hoe kom je een paleis binnen met een spandoek?
Nou, dat was best wel gek. Dat was een kabinet Balkenende. En Balkenende die had besloten, nou, milieuminister hebben we niet nodig. Staatssecretaris is goed genoeg. En toen zaten wij bij Greenpeace en wij zaten van, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou een milieuminister afschaffen? Dat is ongeveer de belangrijkste post. En toen zeiden we van, ja, als hij geen milieuminister heeft, hebben wij er wel één. Dus dat vonden we een leuk idee. En toen dachten we van, nou, doen we een pak aan. En dan huren we een limo met een chauffeur. En dan rijden we naar het hek toe. En dan kijken we gewoon of we binnen kunnen komen. En toen keek iedereen naar mij. Zo van, nou, ga maar een pak kopen. Dus heb ik een pak gekocht, stropdas om. En een van mijn collega's was de chauffeur. En toen zijn we naar dat hek gereden. En wij dachten, dat hek zit natuurlijk potdicht.
Yeah.
Maar goed, we hadden de media ingeseind. Dus we hadden bedacht, we stoppen. Hij doet de deur van me open. Ik loop naar de bewaking toe. Ik zeg, ja, ik moet naar binnen. Want ik ben milieuminister. Ik word vandaag beëdigd bij de koningin. Toen hadden we nog een koningin. En dan kijken we wel. Dan ga ik gewoon een beetje stennis maken van, hoe kan dat nou dat je de milieuminister niet binnenlaat? Maar goed, we kwamen daar. Hek stond open. Dus we hadden zo door kunnen rijden. Maar goed, we hadden afgesproken, nee, we stoppen. Dus we stoppen, ik stap uit. Ik wil naar die bewaking toe lopen om een hand te geven. En die schiet in de houding. Dus ik denk, nou, dan loop ik maar door. Dus toen liep ik zo door. En toen halverwege de oprit heb ik omgedraaid en een spandoek ontvouwen. De milieuminister meldt zich, Greenpeace. En toen heb ik daar een minuut of 10 gestaan om mijn boodschappen te laten horen.
Geweldig, wat een verhaal.
Ja, ja, dat was wel een van de tofste acties.
Want niemand gaat natuurlijk een minister vragen van, wie ben jij? Dat durft niemand.
Nee. En daarna kwamen ze wel naar me toe en toen zag je ze wel zo van, wat doet u hier? Toen zei ik, nou, ik wil even een statement maken mijn eerste dag als minister. En toen zag je ze wel denken van, ja, volgens mij moeten we deze gast arresteren. Maar ja, we willen ook niet de minister op de grond gooien en arresteren.
Ja,
dus toen twijfelden ze nog. En toen op een gegeven moment kwam er iemand met wat meer strepen op zijn schouder. En die keek me aan en die zei, arresteren deze man. Nou, toen was het afgelopen.
Wat mooi. Nou, en wie weet een keer binnenkort legaal op het bordes.
Nou, wie weet. Laten we eerst maar eens kijken of we deze verkiezingen kunnen winnen. En dan kijken we weer verder.
Ja, precies. Nou, vandaag gaan we het hebben over de circulaire economie. Een onderwerp wat jouw als gegoten zit. Maar wat is voor jou de circulaire economie?
Nou ja, de circulaire economie is een economie die niet lineair is en waar we dus eigenlijk geen afval bestaat. Waar we alles wat we gebruiken veel langer gebruiken, hergebruiken. En uiteindelijk, als we het echt niet meer kunnen gebruiken, dat je het dan weer opneemt als grondstof en weer nieuwe producten van maakt.
Helder. Nou, daar hebben we verschillende vragen over. De centrale vraag vandaag is, wat moet het nieuwe kabinet doen om de transitie naar een circulaire economie te realiseren? En die vraag hebben we ook al gesteld aan Martijn Lopez Cardozo. Die is CEO van Circle Economy. En die heeft daar een visie op die we gaan beluisteren. Martijn Lopez Cardozo, CEO Circle Economy. Wat moet het nieuwe kabinet doen om Nederland circulair te maken?
Dankjewel Ruben. Dus Nederland heeft echt een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulaire economie. Dus 50% in 2030 al, dat is een paar jaar, en 100% in 2050. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de laatste evaluatie van het planbureau voor de leefomgeving, gaat het niet de goede kant op. Sterker nog, we worden minder circulair en er is meer dwang en drang nodig. En circulair is natuurlijk heel belangrijk, want het heeft veel te bieden. Hè, zowel nieuwe banen, maar ook internationaal vanuit onze positie. Grote onderdeel van de klimaatoplossing, ongeveer de helft en 70% van biodiversiteit. Dus de drie dingen die ik denk dat Nederland zou moeten doen in de volgende kabinetsperiode zijn de volgende. Het eerste is maak circulair echt aantrekkelijk, een aantrekkelijk economisch model. Wat ik daarmee bedoel is, als je nu circulaire producten koopt of maakt of produceert, is dat vaak toch gewoon duurder. Waardoor mensen liever het lineaire alternatief doen. Dus heel concreet, fossiele subsidies morgen afschaffen. Belast de grondstoffen in plaats van de arbeid. Circulaire economie is arbeidsintensiever. Dat is uiteraard geen probleem, levert werkgelegenheid op. Maar dan moet je dat ook niet belasten. Een tweede punt. Dat heeft te maken ook met de dwang en drang. Pas de wetgeving aan. En wat je nu ziet is dat er natuurlijk een aantal onderdelen van wetgeving zijn die echt de circulaire economie tegenhouden. Een goed voorbeeld daarvan is de hele wetgeving rond wat ze noemen afvalstatus. Ik heb zelf een bedrijf geleid wat probeerde van een oud afvalproduct, een oude autoband, iets nieuws te maken. Maar in heel veel gevallen mag dat niet, want als iemand iets eenmaal afval is, mag je er geen product van maken. En dit duurt al jaren en is nog steeds niet opgelost. Zowel in de wetgeving, maar ook in de uitvoering. En mijn laatste punt is, zorg ervoor dat het echt kabinetsbreed beleid is. Dus niet alleen vanuit het ministerie van INW, maar betrek alle ministeries erbij. Economische zaken, financiën, buitenlandse zaken. Want dit is iets wat ze echt met elkaar moeten doen.
Nou, een flink wensenlijstje van Circular Economy. Laten we ze even alle drie afgaan. Die fossiele subsidies. Nou, volgens mij kan je daar kort over zijn, of niet?
Ja, die willen we inderdaad ook zo snel mogelijk op een verstandige manier afschaffen. Daar hebben we een motie voor ingediend in de Tweede Kamer. Dat er plannen voor gemaakt moeten worden voor de kerst. Zodat we daar op de formatietafel over kunnen praten. En die is aangenomen. Dus dan krijgen we scenario's te zien hoe dat kan. En wat we hebben voorgesteld is, hè, er is een klimaatwet waarin staat dat welke regering er ook is, links of rechts, dat de CO2 met een bepaald percentage naar beneden moet. En wij hebben gezegd, neem nou in die wet op dat de fossiele subsidies ook met een bepaald afbouwpad naar beneden moeten. Zodat als straks er weer verkiezingen zijn geweest, de regering daar niet onderuit kan.
En dat moet op een verantwoorde manier, zei je. Wat bedoel je daarmee?
Nou, het is natuurlijk ontzettend veel geld. En 40 miljard, ongeveer 40 miljard. En experts die zeggen wel, ja, het is alsof je de verwarming aanzet en de airco tegelijkertijd. Dus je wil heel hard proberen van die fossiele economie af te komen. Maar tegelijkertijd geef je nog 40 miljard subsidie. Dat is heel dom. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg veel geld. Dus als je het te snel doet, dan kunnen bedrijven natuurlijk ook wel heel snel zeggen van, ja, sorry, maar dit gaat niet meer in Nederland. We gaan ergens anders heen.
Ja.
En dan, dat is jammer van de banen. Dat is jammer van de bedrijvigheid. Maar het is ook vooral jammer voor het klimaat. Want ja, die CO2-vervuiling wordt dan natuurlijk niet minder. Die CO2-vervuiling in de wereld blijft hetzelfde. En in Nederland wordt die misschien wel wat minder. Maar daarmee lossen we het probleem niet op. Dus je moet echt zorgen. En dat is eigenlijk wel de kern van ons, van dit stukje van ons verkiezingsprogramma. Je moet echt groene industriepolitiek gaan doen. Waarin wij zeggen, in 2040 willen we klimaatneutraal zijn. Dat betekent dus ook dat je dan circulair moet zijn. Of vrijwel circulair. We gaan allemaal prikkels in het systeem zetten. Wat we net ook horen. Om van fossiel af te komen. Maar we zeggen ook tegen bedrijven die een plan hebben om klimaatneutraal te worden in 2040. Die bedrijven gaan we ook ruimhartig helpen. Om te zorgen dat we die klimaatneutrale samenleving opbouwen in 2040.
En kan je daar het klimaatfonds voor inzetten? Of heb je daar aparte middelen voor nodig?
Daar heb je heel veel verschillende dingen voor nodig. Dat is het ding met, kijk, we hebben nu een lineaire economie. Die helemaal niet circulair is, die heel erg fossiel is, ja. Die niet natuurinclusief is en die ook niet biobased is. Dus wat wij willen is eigenlijk een totale verbouwing van onze samenleving. En de visie die we daarvoor hebben is dat het leven daar fijner en beter van zal worden. Bijvoorbeeld, mensen gaan in een goed geïsoleerd huis wonen. Dat is toch heel erg fijn, want dan zit je er warm bij in de winter. Terwijl nu mensen de kachel niet aanzetten omdat ze bang zijn voor de energierekening. Maar We kennen huizen die goed geïsoleerd zijn, waar de energierekening nul is of nagenoeg nul. Dus dat is fijn. Tweede is dat met ons klimaatticket voor het openbaar vervoer kan je klimaatneutraal van A naar B reizen. Op een goedkope manier. En als je investeert in het OV, wordt het ook nog eens beter. Dat is ook fijn. En we willen die industrie, waar heel veel banen vandaan komen, ja, die willen we ook aanpakken. Zodat je je geld kunt verdienen terwijl je iets bijdraagt aan een mooiere wereld. In plaats dat je een fossiele baan hebt. Dus die visie die we hebben voor 2040, die is... wij denken dat de levens van heel veel mensen daardoor veel beter kunnen worden. Maar dat betekent dus wel dat je en huizen moet isoleren en iets moet doen aan hoe we de mobiliteit in dit land geregeld hebben. En iets moeten doen aan hoe de fossiele industrie moet verbouwen naar een groene industrie. Dus dit is niet één maatregel waarmee je kan zeggen, nou, daarmee regelen we het. Ja. Dat klimaatfonds is een heel belangrijk fonds. Maar wat je ook ziet is dat wij echt gaan beprijzen. Hè? Wat de inspreker net ook al zei van, ja, we gaan echt zorgen dat fossiele brandstoffen, fossiele grondstoffen, niet circulariteit, ja, dat gaat een prijs krijgen. En wat we gaan stimuleren is de overschakeling naar duurzame energie, circulariteit, natuurinclusief.
Over dat beprijzen gaan we het zo nog hebben. Het tweede punt, hij noemde het probleem met afval. Dus dat je eigenlijk afval niet mag inzetten als grondstof door wetgeving. Hij noemde zijn eigen bedrijf erbij waar die CEO was. Nu hebben jullie een grondstoffenwet willen jullie invoeren. Wat is dat en gaat dat dit probleem oplossen?
Dit probleem moeten we oplossen. Want je moet afval, als je daar een goed plan voor hebt, hoe je dat wil inzetten om daar wel een grondstof van te maken. Dat is precies wat we willen. En als er dus wetgeving is die dat tegenhoudt, dan moeten we daar zo snel mogelijk van af. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Dat die grondstoffenwet die is weer net anders. Dus wat je ziet is dat een van de dingen die... Toevallig was dat een samenwerking tussen PvdA en GroenLinks, jaren geleden al, tussen Diederik Samsom en Jesse Klaver. Die hebben gezegd, we willen een klimaatwet maken. En die is er nu. En in die klimaatwet zetten we wat de CO2-reductie moet zijn in een bepaald jaar. En dat betekent dat de regering, welke regering dat ook is, gehouden is aan dat ze ieder jaar moeten rapporteren hoe staat het met dat doel. En dat ze ieder jaar extra maatregelen moeten nemen om dat doel te halen. Nou, dat willen we ook met die circulariteit. Dus we hebben nu doelen. Maar ik heb meerdere debatten gehad met de staatssecretaris die ervoor verantwoordelijk is. Helaas een staatssecretaris. En dan worden de doelen niet gehaald. En dan zegt ze, ja, nou, ik ga er nog eens goed naar kijken. Ja, dat kan wat ons betreft dus niet. Dus zet die doelen in de wet. Maak daar zo'nzelfde mechanisme. En zorg ervoor dat die, wat ons betreft, minister van circulariteit, ieder jaar moet zeggen, ik ga mijn doel niet halen. Dit heb ik afgelopen jaar geleerd. Dit zijn de extra maatregelen die ik ga nemen. Want ik wil het doel wel halen.
Want er moet een aparte minister van circulariteit komen en van klimaat? Of
is nou... Nee hoor, kijk, nu is de verantwoordelijkheid voor de circulariteit, voor de circulaire economie belegd bij een staatssecretaris. Ja. Nou, wat ons betreft moet dat een minister zijn. Je zou kunnen denken, moet dat dan dezelfde minister zijn als voor klimaat en energie? Omdat die twee zo vervlochten zijn. Dus dat zou kunnen. Maar in ieder geval moet het wat ons betreft belegd worden op een ministerniveau, niet een staatssecretarisniveau.
Je had het al even over duurzaam bouwen. En... De bouw is een enorme, heeft een enorme bijdrage aan het CO2-uitstoot in Nederland. Nu is bouwen natuurlijk... We zijn hier in Amsterdam en dat is een groot thema. En daar heeft de Amsterdamse coalitie eerst aangegeven van wij gaan de meest strenge duurzaamheidseisen gebruiken. Strenger nog dan de norm. En die zijn daarop teruggekomen. Die zeiden, nou, het is eigenlijk te duur op dit moment om te bouwen. We doen een stapje terug. Wat vind je daarvan? Moeten we dat voorkomen? Of kan je inderdaad een stapje terug doen om wat goedkoper te kunnen bouwen?
Nou ja, dit is het dilemma wat we de komende jaren wel vaker meegemaken. We weten hoe urgent het klimaatprobleem is om dat op te lossen. Daar hoort circulariteit ook bij. Daar hoort biobased bouwen bij. Dus dat je op basis van biologische materialen bouwt. Met veel hout bijvoorbeeld. Of met gerecyclede materialen. Maar we weten ook dat dat nog... in de kinderschoenen staat, dat dat nu aan het beginnen is. Dat dat nog niet groot en algemeen is. Dus dat het nog wat duurder is. Dus ja, je zult die schaalvergroting moeten hebben. Je zult innovatie moeten hebben. En dan zul je ook zien dat die prijzen naar beneden gaan. Dus ik vind het eerlijk gezegd heel inspirerend als er dus wethouders zijn in dit geval die zeggen, ik leg de lat super hoog en ik ga alles doen om dat te halen. Maar op een gegeven moment ook wel zien van, oké, maar dit wordt te gek. Dit gaat nu nog net niet. Misschien over 5 jaar wel, maar nu nog niet. Nou, dan doen we een tandje terug. Maar de ambitie blijft en we blijven dat aanjagen. En hopelijk lukt het over 5 jaar dan wel.
Dus je bent mild voor de wethouders die het tandje terug doen?
Nou, ik weet dat ze gewoon hun stinkende best doet. En dat het gewoon heel erg uitdagend is wat we proberen te doen. En ik denk dat we dat ook gezien hebben op andere dossiers. Dat als je net met iets begint, dan is het moeilijker en duurder. En als je het op een gegeven moment uitrolt en het wordt grootschalig, dan zul je zien dat die prijs naar beneden gaat. Ja.
We brengen nu onze plastic flesjes terug naar de supermarkt. Er is veel gedoe over. Winkeliers klagen. Mensen zeggen dat er niet genoeg inzamelpunten komen. Merk jij dat ook? Dat er veel weerstand is als het gaat om dit soort maatregelen?
Nou ja, kijk. Wat ik merk in politiek in de Tweede Kamer is dat dit soort onderwerpen dan meteen heel groot worden gemaakt door partijen die denken dat ze er garen bij kunnen spinnen. Of ja. Die er gewoon op tegen zijn. Omdat het heel visueel is. Omdat, je kan het in een prullenbak gooien. Of je kan het ergens heen brengen dat je er nog wat geld voor terugkrijgt. En dat het hergebruikt kan worden. Ja, het is net iets lastiger, want er staan meer prullenbakken in het land dan dat er van die recycleapparaten zijn. Maar eerlijk gezegd, als wij kijken naar de doelen die we hebben gesteld. Dat we volledig circulair willen zijn in 2050. Dat we halverwege willen zijn in 2030. Dat we van onze fossiele lineaire economie een circulaire willen maken. De uitdagingen die we daar hebben, die zijn veel en veel groter natuurlijk dan alleen het statiegeld zoet doen op flesjes. Wij vinden het een heel erg goed idee. We hebben natuurlijk voorbeelden gezien van statiegeld dat hartstikke goed werkt. Dat er nu in het begin problemen mee zijn. Nou, daar moet goed naar gekeken worden en dat moet vooral opgelost worden. Dus dit moet gewoon goed ingeregeld worden. En dan moeten we vooral het grote plan gaan maken en gaan uitvoeren. Hoe we binnen die planetaire grenzen Nederland gaan inrichten. En dat is belangrijk voor die planetaire grenzen. Maar dat is eerlijk gezegd niet nog belangrijker. Maar net zo belangrijk omdat... Kijk, de koers waar de mensheid heen gaat is klimaatneutraal en circulair. Dat gaat gebeuren. En of we kunnen voorloper zijn en daar deel van uitmaken, of we kunnen heel erg lang vasthouden aan een fossiele economie, dan zijn we achterblijvers en dan verdwijnt op een gegeven moment de bedrijvigheid uit Nederland. Dus als je nadenkt over hoe ziet die economie van de toekomst eruit, die is klimaatneutraal en circulair. En wij zijn een van de plekken op de wereld om dat uit te vinden en voor elkaar te krijgen. En daarmee stellen we dus ook de banen voor de toekomst en ons verdienvermogen van de toekomst zeker. Dus ja, er zijn zoveel redenen om hier vol gas op door te gaan.
Nee, en ik denk dat ik wil je daar ook niet over dat betwijfelen. Zeg maar, de redenen zijn heel duidelijk, maar de weerstand is ook heel duidelijk. Dus noem het idee, het voorbeeld van plastic, maar ook een minimale vleestaks wat in de Kamer weg is gestemd. Zeg maar, waar komt dat vandaan dat er zijn zat koplopers? Maar dat er ook heel veel weerstand is. En dat er dus ook heel veel politieke partijen garen spinnen om dat uit te vergroten. Waar komt die weerstand vandaan?
Ja, die weerstand komt vandaan van de fossiele economie. Als je kijkt wat de grote fossiele bedrijven vorig jaar verdiend hebben. Dat zijn tientallen miljarden. Die hebben hogere winsten gemaakt dan ooit tevoren. Wat natuurlijk heel cynisch is. Want dat komt omdat die prijzen zo hoog zijn. Dat komt door de oorlog. Dus omdat Rusland-Oekraïne is binnengevallen. Maar ja, zo'n bedrijf heeft dus tientallen miljarden redenen om de omslag van fossiel naar circulair of van fossiel naar klimaatneutraal, om die toch vooral nog een beetje uit te stellen. Want ieder jaar uitstel is tientallen miljarden meer winst voor de aandeelhouders. En dat moeten we ons goed realiseren. Het is niet zo dat iedereen is zoals de koplopers, die allemaal denken, oh, we zijn het pionieren, we zijn een mooi bedrijf aan het bouwen. We zijn hier enthousiast over. Er zijn heel veel bedrijven die zijn er helemaal niet enthousiast over. Want het is gewoon een aanval op hun businessmodel. Dus dat moeten we ons goed realiseren. Dat er heel veel weerstand in de economie zit om dit voor elkaar te krijgen. En GroenLinks en PvdA zijn wel van plan om die weerstand op te zoeken. En heel duidelijk te maken. Als je een toekomst wil voor je bedrijf in dit land na 2040. Dan moet je een plan laten zien dat je klimaatneutraal bent. In 2040. Als dat zo is, gaan we je helpen. En als dat niet zo is, ja, dan zul je merken dat CO2-vervuiling, afval maken, dat geld gaat kosten.
Helder. En het kost eigenlijk al geld, maar dan gaan mensen er ook voor betalen. Maar dat is op het gebied van bedrijven. Hè? Maar ik bedoelde ook meer de burger. Die stemt uiteindelijk en die gaat aan van... Hey, ik wil nog gewoon op vakantie, ik wil nog kunnen barbecuen, ik wil dit en dit en dit. Het ging me meer om die weerstand. En hoe kan je die weerstand doorbreken?
Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat de visie die wij hebben, ook voor heel veel mensen, dat die ontzettend aantrekkelijk is. Dat mensen nu in de winter hun kachel niet aan durven te zetten omdat ze bang zijn voor die energierekening. Ja, die visie die wij hebben is dat er over een aantal jaren geen slecht gelabelde huizen meer zijn. Geen slecht geïsoleerde huizen meer zijn. En dat je met een gerust hart je kachel aan kan zetten. En dat je niet bang hoeft te zijn voor de energierekening omdat je huis goed geïsoleerd is. In de visie die wij hebben zorgen we voor een transportsysteem dat mensen inderdaad met lopen, fietsen, elektrische deelauto's, goed openbaar vervoer. En uiteraard zullen een aantal mensen ook nog gewoon een auto nodig hebben. Maar dat we zorgen dat je op een schone manier, op een goedkope manier van A naar B kunt reizen. Dus ja, die wereld die eraan komt, de wereld die wij voor ons zien en die we beschrijven in ons verkiezingsprogramma, ik denk dat die heel erg aantrekkelijk is voor verschrikkelijk veel mensen.
Snap ik. En ik was gisteren bij het verkiezingsdebat De Nieuwe Economie. En het ging ook over dit soort onderwerpen. En een van de onderwerpen die werd aangesneden. En daar ging eigenlijk niemand er echt op in hoor. Maar over.
Dan doen we dat nu even toch?
Dat doen we nu even. Het ging over. Bestaat groene groei? Of moeten we naar degrowth? Zitten we naar een postgroeitijdperk? En eigenlijk wat jij allemaal beschrijft. Is het wordt alleen maar mooier. Maar hoe kijk jij naar die beweging? Dat mensen zeggen, nou, misschien, het wordt ook allemaal minder. We moeten met minder grondstoffen en minder produceren, minder consumeren. Dat is misschien wel een moeilijke boodschap, maar hoe kijk jij daarnaar?
Kijk, wat wij centraal stellen in ons verkiezingsprogramma is brede welvaart. Dus voor ons gaat het niet over economische groei, dat die geoptimaliseerd moet worden. Want wat je hebt gezien de afgelopen 13 jaar met Rutte is dat de economie groeit. Maar van al het geld wat we met elkaar verdienen, er een steeds groter deel terechtkomt bij bedrijven. En steeds minder bij de werkenden, bij de mensen. En dat gaat al snel over tientallen miljarden per jaar. Dus het feit dat mensen 40 uur werken, maar niet rond kunnen komen, geen leefbaar loon krijgen. Het feit dat we bijna een miljoen mensen in armoede hebben in dit land. Dat komt daardoor. Dat komt omdat we hebben gestuurd op economische groei. En eigenlijk niet hebben gekeken, maar hoe verdelen we dan die welvaart? En is dat een beetje eerlijk? En we zien dus dat bedrijven daar garen bij spinnen, de aandeelhouders en vermogenden. En dat mensen die, nou er zijn dus mensen die 40 uur in de week werken en toch nog steeds denken, shit, hoe haal ik het einde van de maand? Nou, dat vinden wij niet acceptabel. Dus wij zeggen, wij willen sturen op brede welvaart. Dat betekent dat we de poed eerlijk verdelen. Dat we gewoon zorgen dat iedereen genoeg inkomen heeft om rond te kunnen komen. Maar dat betekent ook dat we gaan kijken naar allerlei andere dingen. Dus we weten dat mensen blij worden van natuur om zich heen. We weten dat we blij worden van groene steden. We weten ook dat als we het klimaatprobleem niet oplossen, ja, het best wel guur gaat worden in de toekomst. Dat wordt niet de fijne toekomst. Dus we willen het klimaatprobleem oplossen. We willen onafhankelijk worden van allerlei regimes waar we van afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld dat we zo afhankelijk waren van Rusland voor het gas. Maar bijvoorbeeld ook dat we geen mondkapjes kunnen maken op het moment dat we een coronacrisis hebben. Dus daar willen we ook verstandig over nadenken van, wat is die samenleving die we willen? Daar gaan we op sturen. Dan zul je zien dat er allerlei sectoren zijn die worden opgebouwd. Dus ja, we hebben bedrijven nodig die plastic gaan recyclen en die dat op een gegeven moment biologisch, biobased gaan maken. We hebben bedrijven nodig die heel veel duurzame energie gaan maken, die groene waterstof gaan maken. We hebben heel veel bedrijven nodig die de huizen gaan isoleren van de mensen, zodat ze er warm bij zitten in de winter. Maar we hebben ook sectoren die gaan afgebouwd worden. Dus ja, in onze visie in 2040 zijn er bijna geen fossiele brandstoffen meer. En zo min mogelijk fossiele grondstoffen. In onze visie hebben we dadelijk een natuurinclusieve landbouw, waar we lekker en gezond eten kunnen halen. Maar dat is wel zonder kunstmest. Want dat laten biologische boeren zien. Die hebben helemaal geen kunstmest nodig. Dus de kunstmestproductie in Nederland, ja, wij denken, dat hebben we niet meer nodig in 2040. Dus wat je ziet is dat wij sectoren opbouwen.
Ja.
Hebben we meer bedrijvigheid nodig. En je ziet ook dat we zaken van zeggen, ja, daar hebben we minder van nodig. En waar dat nou op uitkomt, of dat dan economische groei is, of dat dat economische krimp is, daar sturen wij niet op. Wij sturen op die brede welvaart die wij voor elkaar willen zien te krijgen.
Snap ik. Maar heel concreet, volkstammen vinden het nu heel normaal om een weekendje naar Barcelona te gaan of even overwinteren in Thailand. In die wereld die jij beschrijft, kan dat straks niet meer, toch? Dat is ook wel een boodschap die je dan als politicus moet verkondigen.
Nou ja, dat klopt. Kijk, als je het hebt over er zijn heel veel dingen die kunnen we fijner en beter maken. Bijvoorbeeld je huis. Vliegen, daarvan moeten we eerlijk zijn. Dat ziet er niet naar uit dat dat op hele afzienbare tijd klimaatneutraal kan. Dus dat moeten we gewoon een stuk minder doen. Maar ook daar zie je dat het overgrote deel van de uitstoot van vliegtuigen komt door de veelvliegers. De mensen die heel erg vaak op een vliegtuig stappen. Dus daarvan zeggen we ook, het zijn vooral de veelvliegers, de privéjets, de zakelijke reizigers. daar gaan we echt zorgen dat de prijs van een ticket omhoog gaat. Zodat daar echt een prikkel komt om te zeggen, oké, deze vergadering kunnen we ook online doen. De zoveelste keer op vakantie, dat hoeft niet met een vliegtuig. We gaan wel iets anders verzinnen, wat ook heel leuk is. Maar waarbij we niet het vliegtuig nodig hebben om daar te komen.
Ja, en je beschrijft dat in jouw notitie met knalgroen en felrood. Of zeg ik het te...
Ja, knalgroen en felrood. Prachtige visie.
Precies, ja. Prachtige visie met Suzanne Kreuger. Waar je beschrijft dat 8% van de mensen, 42% van het vliegverkeer verantwoordelijk zijn. Maar stel die tickets worden allemaal 2-3 keer zo duur. Ik ken wel mensen in mijn omgeving die vliegen wel door. Die hebben namelijk dat geld. En een deel die kan dat niet betalen. Dus als je het allemaal eerlijk beprijst en zoveel mogelijk binnen de circulaire gedachte. Hoe zorg je er dan voor dat niet de mensen die het niet kunnen betalen die rekening moeten ophoesten, terwijl de rest zijn gedrag niet hoeft aan te passen?
Nou ja, dat doe je natuurlijk door een vliegbelasting te maken die progressief is. Dus als jij vaker gaat vliegen,
ja,
als jij voor de tweede of de derde keer of op een gegeven moment voor de vijfde keer in het vliegtuig stapt, ja, de belasting die je betaalt op je vliegticket gewoon veel en veel hoger is. Dat is hoe je dat doet.
Dus eigenlijk omgekeerde R-miles. Niet belonen als je veel vliegt, maar
belasten
als je veel vliegt. Ja. Dankjewel. Een ander thema, wat ook in jullie verkiezingsprogramma, maar ook bij andere partijen komen, is circulair inkopen. Dus hoe kan de overheid er nou voor zorgen dat we de circulariteit een boost geven door anders in te kopen?
Ja, dat is natuurlijk super interessant. Hè? We hebben het net gehad over die groene industriepolitiek die wij voorstaan en subsidies die je kunt geven aan bedrijven die laten zien hoe ze klimaatneutraal worden in 2040. Nou, dat gaat over miljarden die je dan hebt. Maar de overheid, dus alle overheden bij elkaar, die kopen zo voor tientallen miljarden spullen in. En diensten. En dat is natuurlijk een hele interessante, een hele grote pot geld waarbij je kunt zeggen, nou ja, een van de voorwaarden bij deze aanbesteding is dat het circulair moet zijn. Dat het bedrijf die het aanbiedt het op een circulaire manier doet. Ja, dan kun je natuurlijk echt vraag in de markt zetten, waardoor die circulaire markt ook echt gaat groeien. En als die groeit, dan krijg je schaalvergroting, krijg je prijsdalingen. En dan kan die op een gegeven moment concurreren met die lineaire economie. Ja, dat is een hele belangrijke manier om die circulaire economie voor elkaar te krijgen.
En tot slot, dat klimaatfonds, we noemden het al even. Jullie willen dat volgens mij in stand houden, het fonds wat dit kabinet heeft gecreëerd. Maar de overheid moet ook gaan mee profiteren. Dus de winsten die bedrijven maken, daar moet de overheid ook... dat moet ook terugkomen bij de overheid. Hoe ziet dat eruit? Moet het klimaatfonds aandeelhouder worden in die bedrijven of op een andere manier?
Nou, wij vinden het inderdaad normaal dat als een bedrijf van de samenleving vraagt om honderden miljoenen of misschien wel miljarden subsidie beschikbaar te stellen om eigenlijk een nieuw bedrijfsmodel op te bouwen, om die circulaire economie of dat circulaire bedrijfsmodel mogelijk te maken, dan denk ik dat je als samenleving moet zeggen, ja, dat is de richting die we op willen, dus daar helpen we mee, daar stellen we geld voor beschikbaar. En als het dan lukt en dat bedrijf gaat geld verdienen, dan vind ik het ook normaal dat je als overheid zegt, nou, supergoed dat het gelukt is, want dit is precies wat we wilden. Maar dan vinden we ook wel dat je een deel van die winst terug kan betalen, zodat op een gegeven moment die subsidie ook weer terugkomt bij de overheid en we dat geld weer in kunnen zetten voor iets anders wat we voor elkaar willen krijgen als samenleving. Dus daar willen we dat je afspraken over maakt. En hoe die afspraken er precies uitzien, dat hebben we voor nu nog niet uitgewerkt. Er zijn allerlei verschillende manieren hoe je dat kan doen. Dus dat gaan we in de uitvoering dan wel regelen. Maar het idee is in ieder geval dat wij echt ruimhartig willen zijn om in 2040 die nieuwe samenleving voor elkaar te krijgen, die bedrijven voor elkaar te krijgen, die circulaire businessmodellen. Maar als er dan op een gegeven moment winst uitkomt, ja, dan kan er ook wel weer wat terugvloeien naar de samenleving.
Dus het blijft wel een subsidie? Het wordt geen lening of een
equity? Nee, dat kan ook. Je kunt ook zeggen, joh, het is in eerste instantie een lening. Als je dus op een gegeven moment, als het gaat renderen, nou, dan kun je het terugbetalen. Als het niet gaat renderen, dan kunnen we altijd nog zeggen, nou, we schelden die lening kwijt. Dus dat is eigenlijk meer... Er zijn meerdere manieren hoe je dit kunt uitvoeren. Maar het gaat om het idee dat we niet zomaar geld geven aan een bedrijf en hopen dat het goed komt. Maar dat we echt zeggen, het is voor ons essentieel dat we die doelen in 2040 halen. Vanwege die planetaire grenzen. Maar ook vanwege die concurrentie, omdat dit ook in andere landen gebeurt en wij willen erbij zijn.
Ja.
Dus we gaan daar echt, we gaan dat echt samen met bedrijven doen. Maar als je daar dan flink geld in hebt geïnvesteerd van de samenleving, ja, kun je ook zeggen, als ze winst gaan maken, nou willen we een stukje terugzien.
Ja, lijkt me nog best wel ingewikkeld in de uitvoering.
Nou, ik zie het al zitten eigenlijk.
Maar ja, aan de andere kant, ik kan ook, het is toch juist heel goed dat de meest groene bedrijven de hoogste winsten gaan maken. Geen die nu het risico nemen om voorop te lopen. als dat goed uitpakt, ja, dan is het toch goed als die aandeelhouders beloond worden voor dat risico wat ze nu hebben gelopen?
Tuurlijk. Maar de overheid doet dat toch ook? De overheid investeert zeker, of subsidieert zeker, of zeker. Leent mee met die bedrijven. Neemt dus mee dat hoge risico wat die ondernemers en die aandeelhouders ook nemen. Ja, dan is het toch ook, vind ik het niet meer dan normaal, dat je op een gegeven moment zegt, hey, wat super tof, het is gelukt, we maken winst. De visie is uitgekomen, we doen het nu op een schonere of circulaire manier. Nou joh, betaal wat van die lening terug of van die subsidie terug. En dan kunnen we dat weer gebruiken voor de volgende innovatie die nodig is.
Ja, nee, helder. Maar ik kan me voorstellen dat je dat via bijvoorbeeld een InvestNL of regionale ontwikkelingsmaatschappijen die gespecialiseerd zijn op het geven van leningen, aandelen en andere financiële producten aan dat soort bedrijven, dat je dat via die weg doet. Omdat een subsidie het misschien wat moeilijk maakt.
Ja, dat klopt. Maar goed, dat is natuurlijk het ding. Dat er zijn heel veel ideeën die InvestNL nog niet investeert. Waar InvestNL nog niet investeert, omdat dat op dit moment nog niet rendabel is. Daarom kan het niet met een lening en moet het met een subsidie. Dus dat is natuurlijk wat de overheid zegt. Dat wij in onze plannen zeggen, kom maar met de mooie plannen. Als daar een onrendabele top aan zit, dan zijn wij bereid die te financieren.
Ja.
Met de visie van, als we dat doen, dan krijg je schaalvergroting, gaat de prijs naar beneden. Bovendien verwachten wij dat fossiel en niet circulair steeds duurder zal worden. Dus op een gegeven moment zul je zien dat die bedrijven gaan renderen. En dan vinden wij het normaal dat ze tegen die bedrijven zeggen, nou, de samenleving heeft geholpen om dit bedrijf op te bouwen en winstgevend te maken. Ja, dan vinden we het ook normaal dat je dan weer wat teruggeeft aan de samenleving.
Snap ik. En misschien zit daar ook wel een verschil in vervuilende bedrijven die je helpt in die transitie en nieuwe bedrijven die een groen idee hebben en daarmee starten, of niet?
Kijk, die vervuilende bedrijven in ons verkiezingsprogramma, wat daar sowieso gaat gebeuren, is dat wij zeggen, nou, de fossiele subsidies die je krijgt, die gaan we afbouwen,
ja,
op een verstandige manier. CO2, vervuiling, gaat een prijs krijgen. Dus op die manier zijn we al heel erg bezig. En winstgevendheid van bedrijven, daarvan zeggen wij ook, hè, dat is dat wat ik net vertelde over alles wat we met elkaar verdienen, komt steeds meer terecht bij bedrijven en steeds minder bij de werkenden. Dus daarom zeggen wij ook, gewoon vanuit eerlijkheid, zeggen wij, wij vinden dat winstgevende bedrijven meer moeten gaan bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Dat was altijd zo en dat gaan we weer herstellen. Dus dat zijn allemaal manieren waarop wij gaan zorgen dat die fossiele bedrijven sowieso meer gaan bijdragen aan de Nederlandse samenleving.
Nou, we zijn door het inhoudelijke gedeelte heen van het, interview.
Jammer, want ik heb nog wel meer inhoud. Maar
ja, maar we gaan over ruim 2 weken naar de stembus. Een hele concrete vraag. Nou, je hebt duidelijk je sporen verdiend op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Maar waarom moeten mensen op jou stemmen? Nummer 16, Partij van de Arbeid, GroenLinks. En niet bijvoorbeeld op de Partij van de Dieren en D66, die ook plannen hebben voor circulariteit.
Nou, ik denk dat het unieke van de samenwerking van GroenLinks en PvdA is dat zeg maar de mens en de planeet hand in hand gaan. Dus wat ik heel vaak te horen krijg als ik deze plannen vertel, is van ja, maar hoe moet dat dan betaald worden? En kan iedereen dat dan wel betalen? En wat wij laten zien in ons verkiezingsprogramma, ja, dat kan. Het is niet of groen of rood. Het is knalgroen en felrood. En wat bedoel ik daarmee? Wij zijn heel ambitieus in hoe we Nederland zorgen dat Nederland klimaatneutraal wordt en binnen de planetaire grenzen blijft. Daar hebben we het eigenlijk deze hele podcast over gehad. Maar wat we ook gaan doen is dat we zorgen dat die bijna 1 miljoen mensen die in armoede leven, dat die uit de armoede komen. Wat we ook gaan doen is dat het minimumloon naar €16 gaat. Wat we ook gaan doen is dat we zorgen dat het midden- en kleinbedrijf echt geholpen wordt. Die krijgen er miljarden bij in ons verkiezingsprogramma, zodat die weer wat vet op de botten krijgen en kunnen ondernemen in Nederland. En dat kan allemaal samen, dat is geen tegenstelling. Omdat wij zeggen, ja, wij hebben de afgelopen jaren gezien hoe wat we met z'n allen verdienen steeds meer terechtkomt bij aandeelhouders, bij grote bedrijven. Dat gaan we gewoon corrigeren. Dus ja, wij gaan zorgen dat we meer geld ophalen bij vermogenden, bij mensen die een heel hoog inkomen hebben, de miljonairsbelasting. En we gaan zorgen dat winstgevende bedrijven en heel vervuilende bedrijven veel meer gaan bijdragen. En daarmee halen we miljarden op, zodat we al die mooie groene en rode plannen ook echt kunnen verwezenlijken. En er is maar één partij die dat doet, dat is GroenLinks PvdA. En dat doet eerlijk gezegd niet Partij van de Dieren. En dat doet zeker niet D66. D66 is heel progressief, maar niet links. Dat zijn wij wel.
Kijk, duidelijk verhaal. En mensen zullen het vast meenemen over 2 weken als ze in een stemhokje zitten. Joris, dankjewel voor jouw bijdrage. Ik dank ook de productie, Daniel van de Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher en Sam Wansink. En inhoudelijk partner Cirkel, onderdeel van ABN AMRO en de Vriendenloterij en het Oranje Fonds. Wil je niks missen? Abonneer je dan op Money Matters via iTunes, Spotify of je andere favoriete podcast-app. Of neem een kijkje op onze website www.sokfin.nl. Tot de volgende keer en dan spreken we het nieuw sociaal contract.